Nogmaals de mededeling namens de kerkraad. Volgende week zondag gaat dominee H. van der Ham uit Dordrecht voor. In de morgendienst is het voorbereiding voor het heilige avondmaal. Met dankbaarheid delen we u mee dat kandidaat W.F. Agent afgelopen donderdag met goed gevolg het permettoire examen heeft afgelegd. Woensdagavond vergadert de kerkraad. Voor de genoemde daden geldt zo de Heere wil en wij leven. De collecte, eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen.
Verhef uw harten tot God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Sorry? Oh, ik dacht dat ik iemand hoorde, maar dat zal aan mij liggen. Wij zingen Psalm 101, vers 1, 2 en 3. Psalm 101, vers 1, 2 en 3. Wij zijn als gemeente bij elkaar in nauwe verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En wij geven daar een uiting door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij van dezelfde psalm 101 de versen 4 en 6. Psalm 101 vers 4 en 6.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Was erop voorbereid. Wij lezen ook vanmiddag uit 2 Petrus 1, de versen 1 tot en met 11. 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 11.
Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde jegens allen, want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonde. Daarom, Broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker, Jezus Christus.
Laten wij samen bidden. Heren, wij komen opnieuw op deze dag, na vanochtend, in deze middag in uw huis. Om elkaar te zoeken als gemeenten, gelijkgezinden, maar om vooral heel deze dag te wijden aan uw eer. Wij danken u vanmorgen voor die dag die u ons geeft. Een hele dag. En wat is er mooier dan op zo'n dag ook uitgebreid bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk, met de woorden uit de schrift, woorden van eeuwig leven, woorden die u zelf hebt gegeven, ons tot heil, om zo wijs te worden. En zo in deze week weer goed beslagen ten ijs te komen voor de dingen die ons verder in deze week wachten. Wij danken u voor uw woord. Wij realiseren ons, Heere God, hoe bijzonder het is dat dat woord het altijd nog weer uithoudt. Van welk boek kan dat gezegd worden? Dat het duizenden jaren geleden begon te ontstaan, dat het tot 2000 jaar geleden de voortgang in zijn ontwikkeling heeft beleefd en toen is afgesloten, en dat het in die 2000 jaar niet weggestoft is, onder allerlei fundamenten begraven is, tot stilte is gebracht. Van welk boek kan dat gezegd worden? Dat kan toch alleen omdat het uw boek is. Omdat u zelf met de Heilige Geest de auteur bent, en omdat u zelf elke keer weer als de Bijbel opengaat, daar door uw kracht en door uw geest nieuw leven in blaast. Die woorden zo lang geleden in een heel andere cultuur en tijd opgeschreven, doen het ook vandaag. Duizenden kilometers van het gebied waarin ze zijn ontstaan, even daarvan verwijderd en toch actueel, altijd weer opnieuw, nog steeds, ook vandaag. Heren, we staan er maar weinig bij stil. We kunnen het soms vanzelfsprekend vinden om de Bijbel te openen, te lezen, de woorden te tasten. Maar wat heeft dat een kracht? En wat is het een wonder? En daarin mogen we u toch wel eren en u daarvoor danken. Opnieuw bidden wij u dat wij stil mogen zijn als u gaat spreken. U hebt het al gedaan. U doet het ook straks nog weer verder rond de prediking. We bidden u om stilte in ons hart, om overgave. En we weten, Heere God, hoe gauw gebeurt het niet dat wij toch weer met allerlei andere dingen bezig zijn, dat allerlei andere stemmen weer bezit nemen van ons hart en dwars door uw eigen stem heen spreken, of soms zelfs daar dwars tegenin. Wilt u ons daarvan bevrijden, Heere? En wilt u dat ver van ons houden? Maar geef dat we niet ten prooi worden aan verwarring, want de Satan zou er zijn winst mee doen, maar dat we doel worden van u en van uw Heilige Geest, en dat ze onze harten vol worden van uw genade, van geloof, hoop en liefde. Ook vanmiddag bidden wij voor iedereen die met ons verbonden is, die met ons meeleeft, die de diensten hoort, ander moment, op een ander terrein. Wees u bij ze en zegent u ze. Wij bidden ook weer voor onze kinderen. Ze zijn zulke kostbare geschenken. Dat u ook bij hen bent. Ook hier boven de kerkzaal. En hoor zo onze gebeden. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heere te geven en dan zingen wij Psalm 108, vers 2 en 7 ter inleiding op de verkondiging. Psalm 108, vers 2 en 7 na de collecte. Als ik het allemaal goed zie, dan hebben sommigen van u nogal gestrest in de auto gezeten, denk ik. Want er zijn zoveel mensen die nog wat later binnenkomen. Ik moest ook omrijden, maar ik ben toch op tijd gelukkig. Maar nou, fijn dat iedereen er toch gekomen is. Want nou, dat is heerlijk. En een beetje tot rust komen in de kerk. De tekst voor de verkondiging is uit 2 Petrus 1, vers 5 tot en met 7. 2 Petrus 1, vers 5 tot en met 7. En gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voeg bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. En na de verkondiging zingen we Psalm 52, vers 1, 6 en 7. Psalm 52, vers 1, 6 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gisteren werd onze oudste kleindochter 12 jaar. En de catechisanten van het seizoen 2007-2008, dus dat is 12 jaar geleden, die herinneren zich nog de enthousiaste verhalen die die kerstverse opa dominee aan ze deed. Want ik was er helemaal vol van. En achteraf denk ik, jullie hebben het geduldig verdragen van mij. Dus alsnog hartelijk bedankt daarvoor. 12 jaar van een babytje, ik zie het nog zo in mijn handen, naar een jonge tienermeid van 12 jaar. En je ziet zo'n kind veranderen. Dat hele babyachtige gaat er al gauw af. Het gezichtje gaat meer spreken. Ze gaan lopen. Ze gaan brabbelen. Ze gaan praten. En hoe? Ze gaan naar school. En je kunt dus niet meer door de week met ze naar de Efteling. Ze gaan naar school toe. En vervolgens zie je ze door die basisschool heen lopen, groep 8. En dan kijk je zo'n kind eens goed aan en zeg je, ja, je verandert echt. Dat kind zijn gaat eraf en je wordt een echte tienermeid. En dat vind je natuurlijk ook allemaal weer heel boeiend en heel interessant. Elke fase heeft zijn lastige kanten, natuurlijk. Maar je volgt het met verwonderde ogen. Dat zo'n babytje in een aantal jaren uitgroeit en nu in een hele nieuwe fase komt van een andere school. En je weet, als de Heere God het ons mag geven, dan groeit dat daar ook nog weer door en ook weer uit en dan gaat het nog weer een fase verder. En zo verandert een mens in de loop van zijn leven aan alle kanten en komt er ook een stukje rijpheid in. Althans, dat is toch de bedoeling, hè? Dat wij niet om ons heen blijven staan, zoals je dat soms als kind kan doen. Maar als je een stukje, ja, volwassenheid krijgt. Nog niet als je 12 jaar bent natuurlijk, hè, maar zo in de loop van de tijd. En dat je rijper wordt. En dat je door die rijpheid ook op een hele andere manier nog weer in het leven komt te staan. Niet zozeer fundamenteel. Want hopelijk heeft het woord van God onder ons zoveel kracht dat we op die basis komen. Daarin worden we geroepen, maar dat we op die basis ook blijven, in geloof en bekering. Maar in die fase van geloof en bekering, ja, daar krijg je een stuk verdieping in. En een stuk verbreding in. En daarin, gemeente, speelt natuurlijk op een echt levenservaring een rol. Je gaat de dingen wat meer overzien, je kunt ze ook wat meer overzien. Je krijgt wat meer over de bergen en de heuvels bij wijze van spreken heen. En je ziet de koers allemaal een beetje beter. Door het leven een beetje wijs geworden. Dat merk je soms aan mensen die in een bepaalde fase gekomen op hun leven terugzien. Het Reformatorisch Dagblad heeft de gewoonte om zo nu en dan bij een, laten we zeggen, oude dominee. Die 50 jaar in het ambt staat of zo, hè. Om een interview af te nemen. Ik heb mijn leven ervoor genomen, als ik het mag halen, om daar niet aan mee te doen, want ik vind het helemaal niks. Maar, nou, het gebeurt toch, hè. Een interview en stevast is er in zo'n interview de vraag aan zo'n dominee. Als u nou eens achterom kijkt, broeder, Zijn er dan dingen die u anders zou hebben gedaan? Dat is een gevaarlijke vraag, hè? Want dan moet je toch een beetje met de billen bloot als dominee. Zouden er dingen zijn die anders zouden gedaan zijn? Nou, dan geef je maar geen voorbeelden. Maar dan lees je nogal eens in de krant van, ja, ik ben in die jaren wel een stuk milder geworden. Ik was vroeger nogal scherp. En dat kon ik ook in de kerk wel eens zijn, op kerkelijke vergaderingen, geen voorbeelden, maar ik ben milder geworden. Ik zal u zeggen, ik las dat al als jonge dominee, die interviews, en ik dacht bij mezelf, dat moet ik dan toch maar meteen gaan proberen. Dat ik dat niet pas na 50 jaar tot de ontdekking kom mee, dus je probeert dat, en je struikelt daar natuurlijk ook in. Maar dat is nou iets van die rijpheid die zo'n oudere broeder heeft. Dat kun je ook hebben in andere beroepen natuurlijk, hè, bepaalde fasen. Je wordt rijper en je wordt daardoor ook milder, minder scherp. Je groeit in de dingen die je meemaakt. Zoiets, gemeente, zoiets gebeurt er ook in 2 Petrus 1. Petrus die de grond van het geloof heeft gelegd. En dat zagen we vanochtend, hè. Vanochtend zagen we dat het geloof in de Heere God en de rechtvaardigheid en de genade en de vrede die daaruit voortkomt, dat het louter en alleen van Gods kant komt. Dat het helemaal zijn gave is die hij graag aan mensen gunt. En nou vanmiddag, als wij Petrus zo'n beetje volgen, dan gaan wij op dat spoor een beetje door. Als nou dat geloof tot stand gekomen is. He, dus het is echt een beetje een vervolgpreek van vanochtend, zo mag je dat ook zien. Als het geloof tot stand gekomen is, wat werkt dat geloof dan uit? Het begint ergens, hè, maar het komt tot rijping. En er komen bepaalde dingen door dat geloof tot stand. Je leven wordt erdoor gevuld en je kunt er dus ook bepaalde dingen van benoemen. En u hebt dat misschien wel een beetje gemerkt in de versen 5 tot en met 7, daar hoor je eigenlijk een soort ketting, om zo te zeggen. Een geloofsketting. Want elke keer gaat het een stapje verder, hè? Vers 5. Bij geloof voeg je deugd. En dan wordt dat woord deugd herhaald, bij de deugd kennis. En dan wordt het woord kennis herhaald, bij de kennismatigheid, bij de matigheid leidzaamheid. En zo gaat het elke keer een stukje verder. Elke keer een stukje meer aan die schakels van die ketting, om zo te zeggen. En op die manier gaat Petrus dan concrete invulling geven aan je geloof en aan de groei van je geloof. En kun je dus ook zien waar je al of niet ergens bij die ketting zit. Of waar je bij die ketting blijft hangen. Of waar je in zo'n ketting ook weer eens teruggevallen bent. Want dat gebeurt natuurlijk ook, hè. Geloof is niet een ongehinderd doorgaan, stijgen, groter worden. Maar er zitten ook van die fasen in dat het weer allemaal niet zo goed lukt. Dat het niet zo goed gaat. Dat het als het ware weer bijgesteld moet worden. Nou, dat gaan we allemaal eens bekijken. Maar eerst, in vers 3, daar onderstreept Petrus nog eens even wat wij vanochtend al hoorden. Namelijk dat alles wat tot leven en godzaligheid hoort, dat geschonken is. Ja, alsof je toch weer geneigd was om het allemaal zelf weer te gaan doen, hè? En of de Heilige Geest dat wil voorkomen. Dat we echt afhankelijk blijven van de gave van de Heere God en van de kracht van de Heilige Geest, ja, die alleen. Alles wat bij God hoort, zijn kracht, het leven, de godzaligheid, het geloof, de kennis, het is allemaal geschonken. Wij leven van de krijg. Laat ik het zomaar vanmiddag noemen. Dat is weer een wat ander woord dan vanochtend, hè? Maar dat maakt ook niet uit. Wij leven van de krijg. Van het gegeven goed. En daar mag een mens in opbloeien. En dat staat dan helemaal tegenover datgene wat je in vers 4 ziet. In vers 4b, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En daar roept Petrus natuurlijk een terrein aan de gemeente dat dichter bij je ligt dan dat je dat voor waar zou willen hebben. Zelfs als je het eigendom bent van de Heer Jezus. Dat je zomaar weer eens op een terrein zou kunnen komen waarvan je zegt van, ja, maar als ik zo even goed nadenk, dan klopt dat niet. Dan zit ik op een dwaalweg, dan bedroef ik de Heilige Geest daarin en dat moet klaar weer, moet afgelopen wezen. Het verderf, dat in de wereld is door begeerten op allerlei gebied, Dat hoort niet bij dat geloof dat God wil geven. En dat schermt Petrus nog eens even flink af in dat vers 4. Nou, en dan komt dat vers 5. En dan kom je op een moment dat je zegt, dan gaat het ook in alle naastigheid, in alle ijver. Dus Petrus zegt, wie gelooft, wie uit genade leeft, die beijvert zich ook om daar voluit in bezig te zijn en om daarin verder te komen. Nou, ik dacht bij mezelf, toen ik dus vanochtend die zondag 23 met u las, eigenlijk is dat niet anders dan het vervolg van de catechismus, hè. Want in zondag 23, daar lazen we vanochtend, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Alleen door het geloof, hè, dat helemaal van Gods kant komt, genade en vrede. Nou, dan krijg je zondag 24 tot en met 30 krijg je de sacramenten, de doop en avondmaal, de versterking van je geloof. Dan krijg je de kerkelijke tucht. Dat is geen vrolijke zondag, maar als het goed is brengt het wel vrucht teweeg, zondag 31. En dan krijg je dat deel over de heiliging, over de dankbaarheid. Dankbaarheid die niet wij tot stand brengen, maar die ook weer helemaal voortvloeit uit de gave van de Heer Jezus. En in die dankbaarheid zitten dan de 10 geboden en zitten de gebeden. Waarbij het onze Vader dan als voorbeeld wordt gegeven, als het allerbelangrijkste gebed. Dus als Petrus hier zegt van dat geloof dat gegeven is, dat gaat zich ook uiten en dat ga je in bepaalde dingen zien, dan kun je dat vergelijken met die zondagen 32 tot en met 52 van de Heidelberger Catechismus. En iets daarvan komt straks ook wel tot uiting. Nou, we gaan eens kijken, gemeente, of we die ketting, die geloofsketting, of we die een beetje concreet kunnen krijgen. Het begint met dat woord geloof. Nou, daar hoef ik nou niet veel over te zeggen, denk ik. Hè. Dat is vanochtend uitgebreid aan de orde geweest. Dat helemaal uit de gave van de Heer Jezus leven, uit zijn bloed, uit zijn offer, kruis en opstanding. Daar start Petrus hiermee. Dus ik start er ook maar mee. En zegt hij, voeg bij uw geloof deugd. Deugd. Wat is dat? Ja, dat vind je nogal eens in de psalmberijming 1773, hè, dat woord deugd. En u weet denk ik wel dat juist in die tijd, in de 18e eeuw, dat woord deugd ook wel een beetje een burgerlijke klank had. Hè. Het is ook wel een beetje kritiek op die woorden in die berijming. Want dat riekt te veel naar die burgerlijkheid. Ja, dat is daar ook wel zo, denk ik. Maar in de Bijbel, gemeente, is deugd natuurlijk toch wat anders. Hè. Deugd, dat is dat iets deugdelijk is. Dat iets houdbaar is. Dat iets zo gemaakt is en zo gebruikt is, dat niet snel kapot gaat. Dat het de toets van kritiek kan doorstaan, om zo te zeggen. Dat is deugd. Ik dacht, om een voorbeeld te geven, dacht ik maar aan uw pastorie. Ik heb gelezen hoe het in de pastorie eraan toe gaat op het ogenblik. Nou, er wordt flink gewerkt. Nou, dat is ook mooi samenbindend, hè. En dat kunt u ook allemaal heel goed. Want ouderkerkers kunnen hard werken in huizen. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Nou, dat gebeurt ook in de pastorie. Nou, ik denk zo, gemeente, dat ik mij niet bedrieg als ik zeg dat als dat gebeurt, dat gebeurt met deugdelijk materiaal. Want je wil natuurlijk niet dat je daar de muren opzet met tweederangs stukwerk en dergelijke, zodat als de familie van Gent daar een half jaar woont, de zakje van de muren valt, hè. Daar zou je je voor schamen. Dus u zorgt er wel voor dat domineesgezin er een beetje goed bij zit straks. Dat is ook een eer, hoeft niet te overdrijven. Het moet wel netjes wezen en het moet vooral deugdelijk wezen, deugdelijk materiaal. Dat mag het wat meer kosten, want dan duurt het ook langer voordat het vervangen moet worden. Dus dat is alleen maar goedkoper eigenlijk. Het moet stevig wezen, deugdelijk. Nou, en dat zegt Petrus, dat mag je ook van het geloof zeggen. Als je in het geloof laat leven, als je uit de Heer Jezus gaat leven, dan wil je deugdelijk leven. Dan wil je je leven op een hoge christelijke standaard zetten. En neem dat dan maar de 10 geboden, hè? De 10 geboden. Dat zijn toch de woorden die in de Bijbel staan als het gaat om hoe eer je nou de Heere God die je uit het diensthuis verlost heeft. Die je heeft bevrijd van de machten van het kwaad die je in de christelijke vrijheid heeft gezet. Nou, dan, als een mens dat gaat vragen, dan zegt de Heere God van nou, daar heb ik 10 lijnen voor je, heb ik 10 woorden voor je. En als je die woorden nou in de praktijk gaat brengen, en als je die hoog houdt, dan is dat, zegt Petrus, dat is nou deugd. Deugdelijkheid. Je neemt als christen geen genoegen met een tweederangs christelijk leven. Nou, het is wel eens tweederangs. Maar dan voel je ook niet lekker. Hè? Ja, dat is niet in orde. Een treetje hoger. Een treetje dieper. Steviger. Deugd. De 10 geboden. Dan bij de deugd kennis. Dat is die volgende schakel van die ketting. Bij de deugd kennis. Wat is kennis in de Bijbel? Nou, kennis in de Bijbel, dat is meer dan wat onze kinderen en onze jongelui op school doen. Want jullie leren op school, zoals ik al even aan jou vragen. Ik weet niet, nou, je hebt zo'n mooi wit shirt aan. Vanmorgen heb ik hem aangesproken, dan mag ik even wat aan jou vragen? Ja, met je bril, ja? Wat leer jij op school? Vakken. En wat voor vakken? Talen. Ah, wiskunde. Mooi. Aardrijkskunde. Ja, en hoe leer je dat? Ja, je vader gaat er naar zitten kijken. Ja. Hoe leer je dat? Ik denk goed oefenen. Toch? Ja, goed oefenen. En vind je dat altijd leuk? Daar heb je het nou, hè. Op school leer je een heleboel dingen, die vind je helemaal niet leuk. Alleen wiskunde, dat vind je leuk. Maar verder vind je een heleboel, vind je niks aan. Nee. Maar je denkt, ja, het moet gebeuren, hè. Want dat rapport een keer, toch? En je wil niet met een slecht rapport thuiskomen. Denk ik zo. Klopt dat? Ja, precies. Ja. Goed, dankjewel. Dankjewel. Je had het niet verwacht dat ik met je zou praten. Maar het is mooi dat je dat gedaan hebt. Ja. Nou, dat is bij ons kennis, hè. Je leert een boel op school. Ja, je bent blij dat ik jou niet heb gevraagd. Ik zie het in je gezicht. Ja. Ja, je leert een boel op school. Maar omdat je zegt dat het nou zo leuk is. Nee, leuk is dat niet. Maar je doet het, zeggen je papa en mama, voor later. Wat dat ook mogen wezen, je doet het voor later. Ja. Maar kennis in de Bijbel, gemeente, dat is ja, leren, kennis vergaren. Van wie? Ja, van God, hè? Van de Heer Jezus. Daar ken je dan meer en meer van. Maar dat kan niet alleen maar theorie wezen. Dat kan niet alleen maar een leerstof wezen die je nou eenmaal hebt en die je krijgt en waar je best doet omdat je een goed rapportcijfer wil hebben. Kennis in de Bijbel, dat is dat je meer en meer van de Heere God wilt gaan weten en meer van de Heere Jezus wilt gaan weten omdat je zo ontzaglijk veel van hem houdt. En dat weten de stelletjes die verkering hebben hier, die verloofd zijn en weet ik wat niet al. Die willen elkaar steeds meer leren kennen. En steeds beter leren kennen. Want je hangt aan elkaar. Je wil elkaar niet kwijt. En je wil steeds meer aan elkaar verbonden wezen. Dus je doet je best met elkaar. Je best. Je gaat er je best voor te doen. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Hè? Om zo dicht mogelijk bij elkaar te zijn. En om steeds meer van elkaar te weten te komen. En dan klit je ook steeds meer aan elkaar. Hè? Dan ga je ook steeds meer bij elkaar horen. En je raakt steeds meer aan elkaar gehecht. Nou dat. Dat is kennen in de Bijbel. Dat je weet dat je het eigendom van de Heer Jezus bent. Ochtendpreken, geloof, vrede, genade. En dat je daarom ook steeds meer van de Heer Jezus te weten wil komen. En dat je daardoor dus ook steeds meer in de Bijbel gaat graven. Om steeds meer zicht te krijgen op hem om wie het allemaal mag gaan. Dat is kennis. En bij de kennis, staat het dan vers 6, bij de kennis, volgende schakel van de ketting, matigheid. Matigheid, of in andere vertalingen staat er wel zelfbeheersing. Dat is een van de vruchten van de geest, hè, in Galaten 5. In Galaten 5 staat een aantal elementen van de vrucht van de geest en zelfbeheersing, matigheid is er daar één van. Wat is nou matigheid? Wat is christelijke matigheid? Christelijke matigheid, gemeente, dat is dat je je niet zomaar overal instort en je ook niet allemaal zomaar alle kanten opschiet. Dat is inderdaad wat ik net zei, dat je je een beetje weet te beheersen. Dat je de uiterste wat weet te vermijden. En dat je, als het gaat om het christelijke leven, dat je allerlei driften en hoekige kanten die er in je karakter zitten, of die er in je begeerten zitten, dat je die leert beteugelen. Zodat er inderdaad een stuk zelfbeheersing komt. Dat je niet zomaar uitbarst. Dat er niet zomaar iets met je gebeurt waarvan je partner zegt, wat is er met jou aan de hand? Zo ken ik jou helemaal niet. Met daarbij van, zo wil ik je ook eigenlijk liever niet kennen. Zelfbeheersing, matigheid, vrucht van de geest. En in de praktijk nog niet zo heel gemakkelijk, hè? Ik wil dat, als u en jij het goed vindt, even toespitsen op de seksualiteit. De seksualiteit is een heel mooi vuur dat de Heere God in je leven wil laten branden. Maar het kan ook een heel onheilig vuur worden, hè? Dat weten we allemaal wel. Het is een mooi heilig vuur als het beleefd wordt in een relatie, een levenslange relatie principieel, waarin een man en een vrouw zich aan elkaar geven, zich aan elkaar wijden, en waarin jij je lichaam geeft aan je partner, en waarin je partner haar lichaam of zijn lichaam geeft aan jou, zodat jij dat mag ontvangen. En zo, gemeente, zo zou ik graag christelijke seksualiteit willen benoemen. Je geeft en je ontvangt. Dat klinkt mooi. Dat is ook echt mooi. Maar we weten allemaal wel dat die seksualiteit bij ons wel eens kan ontsporen. En dat mooie geven en ontvangen soms ontaart in nemen en gepakt worden. Ik zeg het expres zo, het klinkt een beetje plat. Maar ik denk dat u weet wat ik bedoel. Nemen en gepakt worden. Als seksualiteit niet meer geven is van jezelf, maar nemen van de ander, wees dan op je hoede. Want dan gaat er iets fundamenteel scheef in zo'n christelijk huwelijk. Dan houd je niet meer rekening met de ander. En dan is de zelfbeheersing eruit. Dan laat je je maar gaan en je driften. En dat is niet de manier zoals de Heere God dat in het paradijs heeft bedoeld. En zoals dat verder in de Bijbel wordt uitgewerkt. Dus dat is nog een hele kunst, hoor. Om op die manier je seksualiteit te beleven. En ook op een bepaalde manier, als het nodig is, te beteugelen. Want het gaat natuurlijk niet in alle fasen van het leven zo, zoals je dat graag gewild zou hebben. Dat weten we ook allemaal. Er kunnen allerlei moeite in komen. Waarin je toch als man en vrouw verder gaat en waarin je een weg zoekt, ook op dat gebied. Alle rekening houden met de ander die je in Gods liefde aan jou gegeven is. Nou, dat is een stuk zelfbeheersing. En dat heeft alles te maken met het zevende gebod, hè. Ik zei u dat ik de 10 geboden ook nog even terug zou laten komen. Maar je hoeft het niet daartoe te beperken. Je kunt ook denken aan geld en goed. Aan financiën en materie. Het zal je gegund zijn om een levenspatroon te hebben waarin je goed voor elkaar kunt zorgen, voor jezelf kunt zorgen. De een kan dat makkelijker dan de moeite. Maar als geld en materie je geest gaat bezitten, als het altijd weer mooier moet en groter moet en nieuwer moet, opnieuw, dan moet je gaan uitkijken. Want dan zou de duivel wel eens meer met je aan de gang kunnen zijn dan de Heilige Geest. En wordt het hoog tijd om terug te komen bij dat plateau. Dat plateau van genade, van vergeving. Dat heb je dan ook echt nodig, hè, vergeving. En zo ook weer te leren groeien. Ook daarin, in een stuk zelfbeheersing. En daar ook vreugde in vinden. Zelfbeheersing, matigheid. Vervolgens, leidzaamheid. Of zoals het opnieuw maar weer in andere vertalingen ook heet, volharding. Want geloof vraagt volharding, hè? Wij leven in de tijd van 400 jaar Duitse leerregels. En u zult weten, lijkt mij zo, en dat is vandaag maar eventjes gehoord, dat een van de hoofdstukken van de Duitse leerregels het hoofdstuk van de volharding is. Van het volhouden. Volhouden in die weg waarop de Heere God je heeft gezet. Die weg van geloof, hoop en liefde. En ook als het tegen zit, als het er stormt, als het tanden buiten is, niet opgeven. Maar altijd weer uit die kracht van de Heer Jezus leven, uit die kracht van de Geest, het van Hem verwachten en zo ook verder komen. Niet halverwege ophouden. Die neiging heb je misschien soms. Soms zit je misschien in een fase dat je denkt van, ik zie het niet meer zitten, ik weet niet meer hoe het gaat, hoe gaat God nou in mijn leven? En dat je bij de pakken neerdreigt te gaan zitten. Maar dan is dit het moment waarop de Heilige Geest er doorheen wil waaien en je weer op wil richten en je weer op dat spoor van zijn geloof wil brengen door die volharding. En door die volharding groeit dan de godzaligheid, staat er vervolgens. Godzaligheid, vrezen des Heren, is dat eigenlijk, dat oud-testamentische begrip, hè? Vrezen, niet in de zin van bangheid. Want zeker in de weg van het geloof hoef je niet bang voor de Heere te zijn. Als je ervoor staat wel, hè, vrezen voor het oordeel. Maar als je in die weg bent, is dat niet dat bang zijn, dat is die eerbied. Die eerbied voor die grote, geweldige, unieke God, die om onpeilbare reden zijn zoon heeft gegeven om voor jou te sterven. Om voor u te lijden. En daarbij knielen. En daar niet bij kunnen. En daar de Heere God staandend voor danken. Dat is godzaligheid. Dat is vrezen des Heeren. En daarbij, vers 7, broederlijke liefde. En dat heeft weer alles te maken, gemeente, met wat ik vanochtend zei. Van dat even dierbare geloof als wij. Dat je dan ook elkaar gaat zien. En elkaar op die manier gaat zoeken. En elkaar ook zo gaat verkennen. En van elkaar gaat houden. Als gemeenteleden, dan houdt u toch hopelijk van elkaar, hè? Ja, van de een meer dan de ander. Zal vast zo wezen. Maar gemeenteleden, laat ik je niet onverschillig. Als het goed is, lees uit diezelfde Bijbel. Als het goed is, leven ze van datzelfde heiland. Als het goed is, leven ze uit hetzelfde geloof. En dat verbindt, dat slaat bruggen. En zo hou je van elkaar. Broederlijke, zusterlijke liefde. Ten slotte, de liefde jegens allen. En dat, gemeente, ja, daar kan ik er niet meer zoveel over zeggen, maar dat staat er het laatst. Maar niet omdat dat het minst belangrijkste is, want het is een groeiketting, hè? Een groeiketting. Dat is wel datgene waar het heel belangrijk op uitloopt, de liefde jegens allen. Dat wil zeggen, de liefde aan degene die buiten is. De liefde aan degene die u en jij straks tegenkomt, als je hier de kerkdeur uitloopt en je gaat naar huis en je komt weer in je eigen buurt en je ziet je buurman weer en je ziet je buurvrouw weer en je gaat morgen naar je werk, je ziet je collega weer en je ziet in de supermarkt mensen uit je wijk, liefde jegens allen. Ook en juist als dat mensen zouden zijn die in kerk nog kluis komen. En we weten allemaal, dat zijn er vandaag meer, de mensen die wel in kerk of kluis komen. Hè? Een minderheid van de Nederlandse bevolking wil zich nog christen laten noemen. En hier in het Westen, onder ons, is het nog veel minder. Liefde jegens allen. Bewogenheid. Vriendelijkheid. Zodat mensen gaan merken van, ja, je kan toch merken dat die mensen zondags wat anders doen dan wij. Dat die mensen zondags in de kerk zitten en daar zingen en daar luisteren. We snappen niet hoe ze het uithouden, maar het blijkbaar doet het toch wat goeds. blijkbaar doet het toch wat goeds, wat zus en zo. Nou, dat werkt jij dan niet, maar dat werkt de geest die in je woont. En dat is die ketting van het geloof. Waarvan ik in het begin zei van, die mag je bewandelen, dan val je ook weer eens in terug. Maar als het goed is, kom je er wel verder in. Je rijpt erin. Gerijpt door de Heilige Geest. Zodat de druiven rijpen aan de wijnstok. Hè, vanaf mei die kleine krentjes en in september helemaal volgemaakt. Ze rijpen aan de wijnstok om zo door de Heere God geplukt te worden. Zo leven. Zo geloven. Elke keer weer een schakel aan die ketting. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Heer, bij zo'n tekstwoord als vanmiddag komt er een heleboel voorbij. Een heleboel details komen er voorbij. U geeft het ons, maar het kan voor ons best lastig zijn om het op een rij te houden en om het te verwerken. Wij bidden u dat we door elementen van die ketting, schakels van die ketting, geraakt mogen zijn vanmiddag. Zij vermanend, opvoedend, het zij bemoedigend, troostend, al naar gelang de vraag hoe wij ons op die weg van het geloof bevinden, of hoe ver wij daar misschien nog vandaan zijn. Laten woorden als deze, net als vanochtend, ons mogen treffen, zodat we toegetrokken worden naar dat spoor dat u, Heer Jezus, vanaf Golgotha hebt getrokken. Naar de hemel, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En laat ons dat spoor van geloof mogen bewandelen en mogen vervolgen. En houd ons daarbij voortdurend vast dat we niet struikelen, vallen. Maak ons vol van uw Heilige Geest en leid ons door uw Heilige Geest. Wij danken u voor al uw gaven. Gaven voor deze dag ontvangen. Dat we ze in de week die begonnen is mogen benutten. En waar mogelijk mogen uitdelen. Die liefde waar het om gaat ook aan anderen. Opdat uw evangelie zichtbaar en hoorbaar zal worden in onze samenleving. Die zeker in deze omgeving zo ontzaglijk ver van u vervreemd is. Heere, dat kan ons zo verdriet doen. Dat weet u dan toch. Wij bidden u in dat kader om uw zegen over allerlei evangelisatieprojecten, missionaire projecten, kerkplantingsprojecten. Ook hier dichtbij in Amsterdam en elders in Nederland, waar u broeders en zusters geeft om uw kerk opnieuw te planten daar waar uw naam al heel lang niet was aangeroepen. Wilt u dat zegenen en zo uw kerk vermeerderen en uw woord verbreiden? Wij bidden u om uw zegen over de verkondiging van uw woord in verre landen. Daar waar nog steeds witte vlekken zijn als het gaat om de vraag wie er nog nooit van u, Heer Jezus, heeft gehoord, zegent u het werk van buitenlandse zending. En wij bidden u voor hen die zich daartoe geroepen weten, vaak met hun gezinnen en met grote offers, dat u ze zult sterken en dat u vrucht op hun werk zult laten zien. Geef ze alles wat ze daartoe nodig hebben. Wij bidden u samen voor uw volk Israël. Want daar is uw woord toch begonnen. Dat volk hebt u als eerste geroepen. En u bent toch nog steeds de God van dat volk. Of ze dat nu al of niet willen weten. Geef daar ook de gave van geloof in de Messias, die niet nog voor het eerst zal komen, maar die Jezus heette op deze aarde. En die heiland is nu in de hemel. Dat ze dat mogen ontdekken. En dat zo ook uw woord over hen en uw belofte over hen in vervulling mogen gaan. Tot aan de volleinding van deze wereld. Wij bidden u voor allen die over ons gesteld zijn. Die over ons regeren. Hier in deze plaats, in Ouderkerk. In de provincie Noord-Holland. In ons landsbestuur, in ons parlement. Wij bidden om uw zegen voor hen die geroepen zijn op sleutelposten. En die dus ook invloed hebben voor de politieke bewegingen in ons land. En ook daarin bidden wij u, Heere God, dat uw woord daarin niet zal ontbreken. Het kan er juist in dat kader soms zo heftig aan toegaan. En zoveel onbegrip aan toegaan. Zegent u die partijen en de vertegenwoordigers daarvan, die zich door u weten geroepen om met uw woord in de hand, de Bijbel in de hand, daar ook te getuigen. En tegelijkertijd ook het goede voor ons land te zoeken binnen de kaders die een democratie geeft. Dat ook dat gezegend mag worden. Wij bidden u samen voor ons koninklijk huis. Wij danken u voor onze koningin, Maxima, voor haar verjaardag, jongstleden vrijdag. Wij danken u voor de fleur die ze mag brengen daar in ons koninklijk huis. En wij bidden u dat ze samen met haar man, onze koning, zo mag functioneren, mogen functioneren dat het ook tot zegen van ons land is en van ons allemaal. Dat ook daar uw vriendelijk aangezicht wonen. Wij bidden u voor de verkiezingen van deze week voor het Europese parlement. Waar ook zoveel bewegingen zijn waarvan je zegt van wat een risico zit er daarin. En wat een afbraak kan daarin zitten. Dat ook in dergelijke stemmingen die voor ons soms zo onoverzichtelijk zijn omdat het zo'n groot gebied is. Toch duidelijk mag worden dat u regeert en blijft regeren. Ook binnen het kader van die menselijke afspraken allemaal. En wilt u zo ook daar uw invloed doen weten. En laat ons onze verantwoordelijkheden daarin mogen verstaan. Wij bidden u dat uw koninkrijk zal komen. Want zeker, Heere God, als wij bezig zijn met de dingen zoals vandaag. En als we zien hoe weinig dat bij ons soms ook nog leeft. Wat kunnen we er dan naar verlangen dat die heerlijkheid ten volle komt. En dat we verlost zijn van alles wat ons nu ontbreekt. En alles wat kapot maakt. En in heerlijkheid in uw koninkrijk mogen zijn. Alleen door uw genade. Alleen door uw vrede. Laat ons daarnaar verlangen. En laat zo uw koninkrijk komen. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen nog Psalm 119, de laatste drie versen. De versen 86, 87 en 88. Psalm 119, vers 86, 87 en 88. Ik was vast van plan vandaag om te bidden voor onze eindexamenkandidaat. En ik ontdek dat ik daar toch bij doorgeschoten. En dat vind ik niet zo goed. Dus u vindt het wel goed dat we dat alsnog doen. Trouwe heren, u houdt ons allemaal in oog en hart. Dat geldt ook voor onze jongeren. En we mogen toch zeker ook bidden op dit moment voor onze eindexamenkandidaten. Ze hebben misschien lastige dagen achter de rug. En in spanning van wat er nog volgt. Wij bidden u dat ze rust van u mogen ontvangen. En vrucht op hun werk. En wij weten dat kan soms heel anders uitpakken op korte termijn dan wij dat graag zouden willen. Maar als zij, ook in onze gebeden, zich in uw hand weten, dan is het goed. En dan zal het goed zijn. Wij bidden zo dat u ze zult verblijden door uw daden. En allen die aan hen verbonden zijn. Om Jezus wil. Amen. Ga heen in vrede, ontvang daartoe de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.